van Zorgverzekerd, de nieuwe podcast voor zorgprofessionals en beleidsmakers. In ongeveer 30 minuten praat ik, Sabine Uitslag, jou iedere aflevering bij over hoe Nederland van Zorgverzekerd blijft. Luister de eerste aflevering nu en voorkom dat je collega's meer weten dan jij.
Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Dit keer kunt u luisteren naar een aflevering in onze reeks Redacteur aan tafel. Met als onderwerp het gebrek aan transparantie over kwaliteit van zorg. Redacteur Bart Kiers dook in het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dat 70 miljoen euro kostte en vooralsnog weinig heeft opgeleverd. Daarover gaat hij in gesprek met Pierre de Winter.
Dus er is daar bij dat hoofdlijnakkoord eigenlijk afgesproken. We zeggen wel dat we dat doel hebben, maar we spreken niets af over hoe we dat gaan halen.
We maken het niet hard en dan hoor je ook nog gedeelde verantwoordelijkheid. En dan weet je het wel. Welkom hier Bart Kiers. We gaan het hebben over uitkomstgerichte zorg. Als ik een leek was, dan zou ik denken, nou, dat is zorgmanagement lingo. Waar gaat dit over? Maar het is een belangrijk onderwerp. En ik wilde jou eigenlijk even vragen, waarom is dat onderwerp uitkomstgerichte zorg belangrijk?
Omdat er grote kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen zijn. En het is belangrijk dat patiënten dat weten. Zodat ze weten voor welke aandoening ze in welk ziekenhuis moeten zijn. En daar heb je dus transparantie, inzicht in de uitkomsten nodig. Ja. En het is niet alleen daarvoor, patiënten hebben het niet alleen recht op. Het is ook, als ze die informatie hebben, die goede kwaliteitsinformatie, kunnen ze binnen de spreekkamer met hun arts de beslissingen beter nemen. Het is ook belangrijk voor specialisten en ziekenhuizen, want als één ziekenhuis heel goed is in een bepaalde aandoening een hele goede aanpak, dan kunnen ze van elkaar leren. Dus voor leren en verbeteren. En tot slot voor zorgverzekeraars is het essentieel bij de zorginkoop. Want ziekenhuizen moeten in dit stelsel de beste zorg voor de beste prijs inkopen. En nu gaat het eigenlijk alleen maar over de beste prijs. Omdat die kwaliteit, inzicht in kwaliteit, er niet voldoende is.
Ja, het is eigenlijk heel raar, hè? Want als consument ben je niet anders gewend dan te kijken naar prijs en kwaliteit en dat tegen elkaar af te wegen. En moet je naar het ziekenhuis, dan kan dat niet.
Ja, het kan tot op zekere hoogte. Maar in ieder geval de ambities die bij het stelsel gesteld zijn. Toen het in 2006 werd ingevoerd, was de ambitie, het moet voor de helft van de uitkomst, de helft van de zorg moet er uitkomstinformatie zijn. De inschatting toen was, dat gaat wel 5 of 6 jaar duren. Ja, we zijn nu bijna 20 jaar verder. Mm. En dat onderzoek wat ik heb gedaan, dat legt uit dat het heel langzaam gaat, nauwelijks vooruitgang is en de laatste 5 jaar zelfs sprake van stagnatie is. Door dat programma uitkomstgerichte zorg. Wat juist het doel heeft om die transparantie duidelijk te maken.
Ja, nee, daar gaan we verder
dat
over
gaat niet
natuurlijk.
Goed.
Nee, ik snap het. Want dat is de reden dat je dit onderzoek bent gaan doen natuurlijk. Er blijft maar geen resultaat worden geboekt op dit dossier.
Ja,
vertel.
Ik hou me hier al heel lang mee bezig en ik ben vooral heb contact met de koplopers al heel lang, al meer dan 10 jaar, met Dika, met Santion.
En Dika zijn de?
Dat is de kwaliteitsregistratie van de chirurgen. Dus de chirurgen, dat zijn specialisten die een systeem hebben om te meten dat wat meetbaar is, om te meten, wat bij bepaalde operaties werkt.
Dus Dika verzamelt die gegevens wel degelijk.
Ja. Er zijn dus in Nederland een heleboel initiatieven om dat wel te verzamelen. En mijn indruk was, dat beweegt de goede kant op. Tot mijn collega Suzanne Bremmers een jaar geleden in haar onderzoeksverhaal blootlegde, er is de laatste 5 jaar geen één uitkomstindicator bijgekomen. En dat vond ik eigenlijk zo schokkend dat ik dacht, hoe kan dat nou? Waarom? En dat ben ik gaan onderzoeken. En dat legt dit verhaal bloot.
Ja. Juist, helder. Want de indicatoren, uitkomstindicatoren, dat is waaraan gewerkt is. Er is weinig vooruitgang. Het schiet niet op. Wat leg je nou precies bloot dan? Want er is natuurlijk meer over gezegd over het onderwerp. Het staat op de agenda. Nou ja, mede dankzij dit onderzoek zijn er kamervragen alweer gesteld. Ja, wat leg jij nou echt bloot wat hier, wat we moeten weten?
Nou kijk, dat het maar niet opschiet. En dat er bepaalde krachten zijn die het eigenlijk tegenhouden. En mijn onderzoek begint eigenlijk in 2015. Toenmalig minister Edith Schippers. Die roept dan 2015 tot het jaar van de transparantie uit.
Mm-hmm.
En die formuleert de ambitie in 2022... moet voor de helft van de ziektelast moet er uitkomstinformatie zijn. En zij zet daarmee haar beleid, leidt ertoe dat dit programma uitkomstgerichte zorg start.
Dus minister Edith Schippers zegt in 2015 dat in 2022, 7 jaar later,
ja,
en voor de helft van alle ziektebeelden die in ziekenhuizen behandeld worden?
Nou nee, het is niet de helft van alle ziektebeelden, het is de helft van de ziektelast.
Ah,
Die ziekteaandoeningen die samen de helft van de ziektelast, dus de meest voorkomende ziektes.
Ja, dus ja, je wil eerst de meest voorkomende, daar heb je natuurlijk het meeste resultaat mee, ja, dat idee. De helft van de ziektelast, dat per 2022 in kaart is, dat daar, ja, de resultaten of dat daar de indicatoren van helder zijn. En moest dat dan ook op dat moment ook gebruikt worden?
Ja, nou ja, als je iets maakt, dan ga je ervan uit dat het gebruikt wordt. Dus
daar ga je wel even vanuit inderdaad.
Nou, jij gaat niet dingen maken, nee, om ze niet te gebruiken. Dus
nee,
ja, je gaat die uitkomsten sets maken. En het begint, kijk, Edith Schippers wist dat er in de medische wereld veel weerstand is. Dus zij zegt van begin af aan, het Zorginstituut heeft een leidende rol en heeft zo nodig doorzettingsmacht als partijen achterblijven.
Ja, helder. Dus dat was het idee.
Dat
zo
was
gaan
het idee,
we het opzetten.
Ja.
Zorginstituut is leidend en die gaan deze kar duwen, om het, ja, zo maar te zeggen.
Ja.
Er was ook geld mee gemoeid, heb ik begrepen.
Nou, uiteindelijk als het programma van start gaat, Edith Schippers is van het toneel verdwenen dan al. Als er komen andere ministers. En wat je ziet is eigenlijk dat andere partijen vinden dat het Zorginstituut veel te snel gaat.
Juist.
En die gaan in 2017, 2018, gaan ze naar de politiek toe, naar het ministerie en trekken ze aan de bel. En zeggen ze van, nou jongens, als jullie zo snel gaan, is het niet meer van ons.
Ja, en deze partijen zijn?
Dat zijn de medische specialisten met steun van de ziekenhuizen. En de oud-voorzitter van het Zorginstituut, die heb ik gesproken hierover, Sjaak Wijma.
Sjaak Wijma.
Toen ik met hem sprak, afgelopen najaar, toen vlak voordat hij terugtrad, dan merk je, ja, dat deed hem wat. De frustratie, die hoorde je gewoon. Van wij wilden dat voortvarend aanpakken.
Ja.
Maar het is ons niet gegund,
ja,
zei hij.
Dus de ziekenhuizen en de medisch specialisten, de FMS is dat, hè, de Federatie Medisch Specialisten, ja, die hebben aan de handrem getrokken.
Ja, omdat zij vonden dat het te snel ging en zij hadden niet het. Zij hadden dus, want ik heb hun hiermee geconfronteerd en zij kijken er iets anders tegenaan. Ze zeggen van, nou ja, we vonden niet dat het te snel gaan. Ze zeiden, we werden er niet bij betrokken.
Ja.
Dus ze hadden het idee dat het Zorginstituut en gesteund door het ministerie een eigen koers aan het varen waren, waardoor het niet meer van hun was.
Ja, maar dan hadden ze ook kunnen aangeven, wij willen er graag bij betrokken zijn en dan gaan we verder op dezelfde voet, toch?
Ja, nou ja, hoe dat precies, kijk, wat de uitkomst dan in het hoofdlijnenakkoord is, dat de regie wordt weggehaald bij het Zorginstituut,
ja,
en dat het wordt verdeeld over alle partijen die bij dat hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg,
ja, ja,
wat in 2019 ingaat, die krijgen allemaal een klein stukje waar ze verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld de patiëntenfederatie gaat over het hoofdstukje samen beslissen. De zorgverzekeraars gaan over de zorginkoop.
Ja.
De NFU, de academische ziekenhuizen, die gaan over het onderzoek wat hiervoor nodig is. De ziekenhuizen, de NVZ, die gaan over de cultuurverandering die,
ja,
ervoor nodig is. En de medisch specialisten, die gaan echt over die uitkomstindicatoren.
Ja.
Dat is ook wel de grootste, ja, dat is het belangrijkste onderdeel.
Ja.
Dat wordt heel groots aangepakt overigens.
Ja, dus het is eigenlijk, dan halen ze het uit de handen van het Zorginstituut met op de achtergrond VWS, het ministerie. En dan verdelen ze het eigenlijk over het veld.
Ja.
Inclusief wel die andere partijen. Maar dan, krijgt het een heel ander aanzicht eigenlijk.
Ja, iedereen, ja, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, wordt dat dan. En als je puur kijkt naar de opzet van het programma Uitkomstgerichte Zorg, wat in 2019 start, dan zie je dat ze dus voor 31 aandoeningen aparte tafels hebben. En aan die tafels praten dokters met patiënten en verzekeraars en andere deskundigen over welke uitkomstmaten er dan moeten zijn.
Ja.
Dus, en er wordt heel veel vergaderd, deels in coronatijd ook nog, wat het niet makkelijker maakte natuurlijk. Ja. Want ze hebben een soort valse start, waarin ze eerst via beeldschermen alleen maar contact hebben. Dus je begrijpt ook wel waarom dat inderdaad niet zo snel gaat.
Ja.
Maar de administratieve opzet, dat er heel veel wordt vergaderd en dat dingen, voordat ze besloten worden, moet iedereen terug naar zijn achterban. En als er issues zijn, zoals de implementatie, die niet geregeld zijn, eigenlijk, want dat is opmerkelijk. In het hoofdlijnenakkoord staat niet van, we maken deze sets en we gaan ze implementeren.
Nee, eigenlijk waar we het net over hadden,
ja.
Dat stuk ontbrak.
Ja,
in de nieuwe opzet.
Ja, want uiteindelijk, als dat programma klaar is, wat overigens 70 miljoen euro kostte,
ja.
Als dat programma in 2023, een jaar later dan gepland, klaar is, dan liggen er 31 uitkomstensets. Met heel veel draagvlak. Hè? Want iedereen zit aan tafel. De achterban doet mee. Dus die uitkomstensets zijn, mag je veronderstellen. Die zijn in principe, dat zegt Jacques Wijman, die zegt het ook. Je hebt die sets dan.
Ja.
Alleen ze zijn dus niet geïmplementeerd. En de federatie die zegt ook, die zegt van ja, dat is ook niet afgesproken. De afspraak was niet zorg voor geïmplementeerde sets. De afspraak was, maak die sets.
Even stop. Want ik wil even naar het jaar 2022.
Ja.
Dat was de beoogde deadline.
Ja.
Dan zou het allemaal rond zijn. En in eerste instantie ook ingevoerd. 50% van de ziektelast in beeld. In 2022, wat was er wel?
Ze waren niet klaar.
Nee.
Maar het gekke is natuurlijk, als je die 50% wil halen, dan kan dat alleen maar als je ze implementeert.
Ja.
Dus er is daarbij dat hoofdlijnakkoord eigenlijk afgesproken. We zeggen wel dat we dat doel hebben, maar we spreken niets af over hoe we dat gaan halen.
We maken het niet hard en dan hoor je ook nog gedeelde verantwoordelijkheid. En dan weet je het wel, toch?
Ja, ja. Kijk, en dat deed mij, want ja, ik ben er best wel diep ingedoken. Ik ben op een rapport gestuurd van de Algemene Rekenkamer in 2013.
En die, 2013 al?
Ja, dat in 2013. En dat rapport, dat heet Indicatoren voor kwaliteit in de zorg. Dat was mede op basis van dat rapport van de Algemene Rekenkamer, heeft Edith Schippers geconcludeerd, ik moet het over een andere boeg gooien. Ik moet het voortvarende aantreffen. Want wat concludeert de Algemene Rekenkamer? En nu citeer ik even letterlijk. Dan kijken ze terug over de afgelopen 20 jaar. Want zij nemen de invoering van de kwaliteitswet zorgstelling in 1996 als beginpunt.
Ja.
Zo hebben ministers en zorgsectoren ambitieuze doelstellingen geformuleerd, afspraken gemaakt, taken toegewezen, stuurgroepen geformeerd, visies geschreven, lijsten met indicatoren opgesteld, indicatoren gemeten en geld en tijd geïnvesteerd. Dus er wordt heel veel gepraat zonder resultaat.
Ja, dat is een beetje een cynisch citaat waarin ze willen zeggen, er is heel veel gedaan.
Er is heel veel gedaan.
Maar resultaten, daar werd niet over gesproken.
Nou, er zijn nog steeds geen landelijk. Nee, precies. Dus het is praten zonder resultaat.
Praten voor de vaak. Ja, en dat is dus wel eigenlijk wel sterk, want dat proces is dus veel langer bezig eigenlijk al. En je krijgt het idee nu, 2015 wil een minister, Edith Schippers, wil nu eindelijk eens een keer dit serieus aanpakken. En wederom, op raadselachtige wijze, lukt het toch weer niet. En zijn dus de partijen die dit blijkbaar echt niet willen, toch weer in staat om een stok tussen het wiel te steken. Het is eigenlijk onvoorstelbaar, vind je dat niet?
Ja, dat is wel onvoorstelbaar. Aan de andere kant, kijk, die medisch specialisten hebben ook wel goede argumenten. Waar een kern van waarheid in zit. En een belangrijk argument is bijvoorbeeld, we willen niet dat er extra administratielast komt. Want als je kwaliteitsregistraties gaat maken, dat gaat vaak gepaard met extra administratieve last.
Ja.
En ik had het eerder over DICA. De kwaliteitsregistratie van de chirurgen. Ik formuleer het heel diplomatiek als ik zeg dat niet alle chirurgen in Nederland daar even enthousiast over, over waren. Want ze moesten dan van al die operaties, moesten ze een hele...
De resultaten gaan bijhouden precies, en op de juiste manier rapporteren. Dat precies, idee. Dus extra administratieve last.
Dus je wilt dit natuurlijk zo organiseren dat dat niet gebeurt. Maar nu is dus de afspraak is dan, het moet automatisch uit de patiëntendossiers getrokken kunnen worden. En dat zou natuurlijk heel in de ideale wereld is dat ook zo. Alleen dat is weer een apart hoofdstuk, zeg maar, die digitalisering van zorg, daar wil ook niet echt mee vlotten.
Nee.
Dus om je daar hele. Het komt ze ook wel goed uit om zich achter te verschuilen. Want,
ze gebruiken eigenlijk de moeite met automatisering, met digitalisering van die gegevensstroom, zullen we maar zeggen. Gebruiken ze om te zeggen, zolang dat niet voor elkaar is, kunnen wij eigenlijk al die gegevens en dat hele spel rond die transparantie niet op een fatsoenlijke manier uitvoeren. Is dat het?
Terwijl eigenlijk, je kunt best wel heel veel doen. Daar moet je niet op gaan wachten in ieder geval. Als je daarop gaat wachten, dan kun je heel, heel erg lang wachten.
Ja, maar dat doen ze dus wel.
Om het zo zwart-wit te zeggen. Kijk, er zijn altijd welwillende specialisten die wel hier heel goed mee bezig zijn.
Ja, tuurlijk.
Dus ik wil ze niet over één kam. Het is juist zo dat je ziet dat sommigen, zoals de nefrologen, die doen heel... die proberen zich echt in te spannen. En zo zijn er anderen ook. En er zijn andere specialisten, medisch specialisten, die op de rem trappen. De urologen, hè, wat uit onderzoek van Follow the Money bleek. Dan kan dat als een boemerang tegen je werken.
Kun je dat nog een keer terughalen, dat urologenonderzoek?
De aanleiding was het onderzoek van Mike Schepens.
Juist.
Dat er grote verschillen in kwaliteit zijn na prostaatkankeroperaties. Bijvoorbeeld het risico op incontinentie.
Ja.
Er is een ziekenhuis in Nederland waar dat 84% is.
Ja.
Dat is best een groot risico. Dat is eigenlijk een onvoorstelbaar risico. Ja. Eigenlijk zou je moeten zeggen, dat ziekenhuis moet die operatie niet meer doen. Ja. Want dan richt je gewoon schade aan. Er is ook een ziekenhuis in Nederland wat 19% haalt. Dus wat je eigenlijk zou willen, en dat is Medisch Spectrum Twente, je zou eigenlijk willen dat alle ziekenhuizen, alle urologen daar langs gaan om te kijken wat ze daar zo goed doen. Dat gebeurt ook wel. Maar nog op de kleine schaal, denk ik. En het kan sneller.
En meer transparantie zou bewerkstelligen dat zo'n 84% heel snel omlaag gaat, of dat ziekenhuis gewoon stopt met die behandeling.
Het ziekenhuis met die cijfers heeft in ieder geval wat uit te leggen. En wat je eigenlijk verwacht is dat de inspectie daar ook eens gaat kijken van, goh, waar zijn jullie mee bezig?
Je had het eerder over dat dus ze hebben goede argumenten. De medisch specialisten, hè, om niet zomaar alles maar open en bloot te geven. Je had het over de administratieve last die ervan komt. Tegelijkertijd is het, daar leidt eigenlijk je vorige opmerking ook een beetje toe. Het is ook gewoon angst, toch? Angst voor de realiteit.
Angst voor reputatieschade.
Ja.
En dat is ook begrijpelijk wel. Want als jij het ziekenhuis of de specialist bent of de vakgroep die onderpresteert, wil je dat natuurlijk niet met slechte kop in de krant komt. Dat is ook het moeilijke van dit hele onderwerp. Waarom specialisten niet staan te trappelen om die kwaliteitsinformatie bloot te geven. Want ja, dan wordt het bekend wie achterblijft en wie voorop loopt.
Ja. Angst voor de zorgverzekeraars?
Maar ik wou hier nog iets over zeggen. Ja. Want kijk, als je dat namelijk... De angst voor reputatieschade is wel begrijpelijk. Mm-hmm. Maar als je daar te defensief in bent, dan gebeurt er juist... Dan gaan media juist erop gaan onderzoeken. Dat is met de urologen is dat dus duidelijk geworden.
Ja. Dan gaat iemand zeggen, hey, er is hier iets aan de hand.
En dan gaan ze graven. Ja. En juist dan kom je slecht in de krant. Dus je, ze zou... Maar wat... Kijk, dit verhaal werkt niet in een klimaat van naming en shaming. En dat is waar specialisten en ziekenhuizen bang voor zijn. Dat media lijstjes gaan maken. En dit is hiervoor moet je, voor deze ingreep moet je niet naar dat ziekenhuis. Dus de kunst is om een manier te vinden waarop het voor specialisten veilig is en ziekenhuizen veilig is om die data beschikbaar te stellen.
Dat is natuurlijk nog geen makkie.
En dan kom je bij die zorgverzekeraars waar jij het over had. Want als er één partij is die ziekenhuizen en specialisten theoretisch in ieder geval kan, waarop ze kunnen worden afgerekend, dan is het de zorgverzekeraar. Want die kan natuurlijk zeggen, ja, als jij zulke slechte zorg levert, ga ik dat niet meer inkopen.
Ja.
En dan raak je dus omzet kwijt. En je mag misschien ook geen operatie doen waar je misschien niet zo heel goed in bent, maar die je wel ontzettend leuk vindt. Het is voor het vak is het natuurlijk ook leuk om bepaalde operaties te doen. Dat soort dingen speelt een rol allemaal. Ja.
Ik denk ook als leek dan wel, eigenlijk vind ik het best wel chockerend dat het argument de zorgverzekeraars zouden je erop kunnen afrekenen, dat überhaupt nog speelt. Want ik denk dan, de zorgverzekeraars zouden je al lang hierop moeten afrekenen als jij consistent slechte resultaten laat zien.
Ja, als het zorgstelsel goed werkt, dan. Dus in dit opzicht werkt het stelsel niet helemaal goed.
Nee. Helder. En nu? Want de resultaten zijn er niet. We zitten nu weer 3 jaar later, na die deadline van 2022. Je kunt stellen, oké, er zijn uitkomstindicatoren opgesteld. Die 31, die zijn er, dat wel?
Ja, die zijn er. En er zijn er zelfs nog meer. Ene keer hoor ik 33 en 34. Dat is mij nog niet helemaal. Er zijn ook generieke uitkomstindicatoren. Maar dat is een beetje, dat leidt te ver, denk ik. Er zijn in ieder geval 31.
Een beetje technisch verhaal.
Ja, precies. Ja.
Dat is een houden het even op 31. Mm-hmm. En die zijn er. En wat nu? Want er wordt dus niets ingevoerd. Worden niet gebruikt.
Ja, fase 2 van uitkomstgerichte zorg.
Ja.
Richt zich op implementatie. Maar niet voor allemaal, maar voor 3. Dus er zijn er 3 uitgekozen. En ik weet dat de nefrologen, die zitten daarbij.
Ja, maar die doen het goed. Die hebben het goed voor elkaar.
Ja, dus dat de koplopers, daar gaan ze mee kijken van, hoe kun je dit nou goed, hoe kun je een blauwdruk voor implementatie maken? Daar zijn ze nu mee bezig. Ik heb dus gevraagd, wanneer is dat klaar? En dan krijg je geen heldere antwoorden. Dus er is niet een duidelijke deadline gesteld. In ieder geval op het moment dat ik het schreef niet. En wanneer die anderen aan zet zijn, dat is dan nog maar de vraag. Want zo'n uitkomstenset is natuurlijk ook niet iets statisch. De medische zorg blijft zich ontwikkelen. Ja, dus dan zie ik al aankomen dat ze zeggen van, die sets hebben we wel gemaakt toen. Maar dat is nu, we zijn nu zoveel verder, daar moeten we opnieuw naar gaan kijken. En dan gaat het dus nog wat langer duren.
En by the way, data op een goede manier gestructureerd met elkaar delen is nog steeds niet voor elkaar. Nee. Dus ook dat is nog steeds lastig. Zo?
Ja, er zijn wat dat betreft heel veel middelen om dit nog,
heel lang,
als je niet wil, om dit tegen te houden. Ja.
Ja.
Nu is er wel iets veranderd.
Ja.
De politiek die bemoeit zich er tegenaan.
Juist.
Dat was aan het einde van het jaar. Daar heeft mede dat onderzoek van Maaike Schepens, die nu bij de Patiëntenfederatie werkt. En daar probeert transparantie van zorg dichterbij te brengen. Dat heeft eigenlijk geleid tot aandacht van de politiek. En einde van vorig jaar was toenmalig VVD-Kamerlid Judith Thiele. Die heeft een motie ingediend die de minister oproept Ja. Om hier om met een plan te komen, om dit dichterbij te maken. Dus de politiek Den Haag, daar de Tweede Kamer zet het opnieuw op de agenda.
Juist, oké. En verwacht je daar wat van?
Ja, daar verwacht ik wel wat van. Want er was ook een brief een deze dagen, waarin de minister dus invulling geeft aan die oproep van, die motie.
Ja.
En die geeft een soort stand van zaken aan. En die erkent dit soort dingen. Die erkent eigenlijk wel dat het niet goed gaat. Mm-hmm. En er staan een aantal zinsneden in die brief waaruit je kunt afleiden dat op het ministerie wel echt na wordt gedacht over een andere richting. Er staat in die brief bijvoorbeeld dat ze denken aan, dit is echt jargon hoor, herijking van de kwaliteitstaken van het Zorginstituut.
Right.
Dat betekent dus dat VWS nadenkt over een andere rol van het Zorginstituut bij het invulling geven van transparantie op kwaliteit.
Oké. Okay.
En ik proef wel een beetje uit die brief dat ze dus weer dat Zorginstituut een krachtigere rol willen geven. Want in dat tweede deel van uitkomstgerichte zorg, daar doet het Zorginstituut zelfs helemaal niet meer in mee. Dus okay. In het eerste deel waren ze nog een soort partij die het faciliteerde. En voor het tweede deel doet ze dus niet meer mee. Dus het instituut vanuit de overheid wat zegt, dit is kwaliteit, het Zorginstituut, doet niet mee met dat programma. Dat is heel, heel vreemd eigenlijk.
Ongelooflijk.
En het ligt nu dus helemaal bij de medisch specialisten en ziekenhuizen. En die laten dus eigenlijk zien, wij krijgen het niet voor elkaar. Dus je kunt eigenlijk, ik verwacht wel dat het ministerie, een volgende minister gaat zeggen, willen we dit? Het lukt niet zonder een doorzettingsmacht van het Zorginstituut. Marco Varkenvisser, de gezondheidszorg-econoom, hoogleraar in Rotterdam, die zegt dit ook, dit duurt veel te lang. Je kunt niet wachten tot alle methodische vraagstukken rond meten van medische zorg, tot die zijn opgelost, want die zijn er natuurlijk. Je moet voorzichtig zijn met dat meten van zorg en het interpreteren. Dat is geen keiharde wetenschap. Maar je kunt niet wachten tot alles is opgelost, zeg maar.
Nee, dus en ik trek een beetje de parallel. Nu zeggen we, oké, het Zorginstituut moet meer doorzettingsmacht krijgen, zijn rol gaan spelen. Precies datgene wat Edith Schippers in 2015 zei. En waartoe ze in 2017 het Zorginstituut opriep om die rol te gaan spelen. Als je dat hoort, dan denk je, nou, de herhaling, hoe moet ik dat zeggen? De geschiedenis herhaalt zich. Dat wou ik zeggen. Dat zou je dan kunnen voorspellen. Zie jij dat ook zo? Of denk jij, nee, dit zou wel eens echt iets anders kunnen worden?
Ja, geschiedenis herhaalt zich nooit exact hetzelfde. Maar er komt wel iets terug uit het verleden, inderdaad. En er zijn natuurlijk ook in het buitenland voorbeelden dat die route van transparantie werkt. Je hebt natuurlijk de individuele uitblinkers, zoals de Hamburg Klinikum, het is geloof ik de urologiekliniek
In Hamburg. In Hamburg, het beroemde voorbeeld. Ja,
die doen per jaar, hebben zich echt gespecialiseerd op operaties bij prostaatkanker. Die doen per jaar meer dan 2000 ingrepen. Dat is bijna net zoveel als alle ziekenhuizen in Nederland bij elkaar. Ja. Dus die hebben heel veel ervaring. Die hebben ook een heel goed systeem van meten en verbeteren en ook een cultuur waarin dat kan, zeg maar.
Dus die hebben dus ook spectaculair betere resultaten.
Ja, want daar heb je een risico van incontinentie van nog geen 6%. Ja. Dus dat is zelfs de beste in Nederland, komt daar niet bij in de buurt.
Dat zegt het, hè. Ja. En als je nou kijkt naar een land, want dit is, we zijn hier met een nationaal verhaal bezig.
Ja.
Nederland moet hier aan werken. Vinden heel veel mensen, vinden wij ook. En wij krijgen het niet voor elkaar. Is er een ander land waar ze dit beter doen? En wat we als voorbeeld kan dienen.
Ja, er zijn bijna geen landen die dit beter doen. Behalve misschien Zweden. In ieder geval eentje.
Okay.
Heel beroemd is de Zweedse oncologische zorg. Die hebben daar al heel lang een systeem van kwaliteitsregistratie waar alle ziekenhuizen verplicht aan meedoen.
Ja.
Dat is dus een rol voor de Zweedse overheid. Die zegt, u moet dit doen.
Ja.
En dan zie je dus dat Dat de Zweedse oncologische zorg gewoon op een hoger niveau zit dan in Nederland. Uit de cijfers van het OESO, daar kun je dat ook gewoon halen. Ja. De Zweedse oncologische zorg is landelijk gezien in ieder geval op een hoger niveau dan bij ons.
Betere uitkomsten, dankzij transparantie. Ja. Dus je zou zeggen, oké, die overheid die zegt, u moet dit doen, die was daar van groot belang en die zouden wij eigenlijk hier ook willen zien.
Ja, in het belang van patiënten. Ja, want voor patiënten is het gewoon essentieel.
Oké. Laat dat dan een conclusie zijn hier. En dankjewel.
Jij ook bedankt.
Tot zover deze aflevering. U hoorde redacteuren Bart Kiers en Pierre de Winter. Als u vaker wilt luisteren naar de podcast, dan kunt u zich abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Via de dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie blijft u bovendien op de hoogte van al het nieuws over de gezondheidszorg. Voor nu dank ik u hartelijk voor het luisteren en zeg ik heel graag tot de volgende voorzorg.